Welkom bij LGBT+ Radio Show Culti 102. Vandaag wederom een gevarieerde en hopelijk ook troostrijke uitzending in deze woelige tijden. Zo hebben we Gert Hekma's ABC van perversies over de kik van kale koppen. En we halen eindelijk, nu alles vrijwel weer open is, een Cultipedia van Mark Hesselink van de plank over de fameuze disco Studio 54. Ik zal een persoonlijke mijmering over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen delen en er is een prachtige ontmoeting te horen in het kader van de Koosmaanden. Waar we in februari spraken met Koos van den Berg met een K, hebben we nu Koos met een C, te weten Koos Huizen, wereldwijd de allereerste parlementariër die publiekelijk uit de kast kwam. Veel luisterplezier.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo. Op de koffie bij Koos Huizen. En Koos woont al sinds jaar en dag in Amsterdam Oud-Zuid. Wat betekent deze buurt voor jou?
Ja, dat was eigenlijk toen ik weer terugkwam. Ik zat in Den Haag in die tijd. Ik woonde in Den Haag. En toen was het punt, ja, toch Amsterdam leeft veel meer. Zeker voor de homoscene. Ik was eigenlijk recentelijk pas uit de kast gekomen. Dus ik dacht, ik ga lekker in Amsterdam wonen. En tegelijkertijd ging ik samenwonen met Lank. Hij studeerde hier nog, dan was het gewoon beter dat ik hier naartoe ging dan dat we daar weer naartoe zouden gaan. En nou, dat was dus de vanzelfsprekende keuze.
En welk jaar was dat?
Dat was in 73.
Wauw.
Dat was hetzelfde jaar dat ik hem had leren kennen. Dus wat dat er gaat, waren we tamelijk spontaan.
Dus bijna 50 jaar.
Ja, zeker.
Kun je een beetje de sfeer omschrijven hier in huis die jullie hier samen hebben gecreëerd?
Ja, het was een hele ruime woning, dus dat was prettig, dat wisten we. Het is een rustige buurt, maar wel toch lekker in de Oud-Zuid, wat behoorlijk levendig tegelijkertijd is. Met een ruim plein ervoor, zodat je lekker uitzicht hebt, dus dat soort dingen. Dus dat was het comfort van de woning. Verder was onze smaak eigenlijk dat het leven vooral van een mens moet ruimte geven. Dus dat is gewoon het comfort, maar ook bijvoorbeeld, wij houden van de mixture van antiek en modern door elkaar. Dus dat kom je tegen in de ene kamer meer dan in de andere. Maar overal is het wel een mixture. Verder houden we van kunst. Maar tegelijkertijd vinden we het toch heel belangrijk dat er ook persoonlijke dingen in zijn.
Ja, veel foto's van jullie beiden hier ook, valt mij op.
Ja, nou is dit ook wel een beetje bepaald. Dat is bijvoorbeeld een foto waar ik in de kamer zit. Daar zit ik een keertje wat afwijkend. Want die dag had ik behalve kamerzitting, had ik ook dat ik bij ergens van een homogroep moest zijn. En toen dacht ik, nou, niet altijd alleen aangepast aan de officials in een pak. Maar in dit geval zit ik als enige in een leren jek.
Dus jij was de tijd ver vooruit. Caroline van der Plas, eat your heart out.
Ja. Ik was de eerste homo die in de kamer uit de kast gekomen was. Dus niet altijd helemaal aangepast.
Je bent nu 82 en je komt oorspronkelijk uit Zeeland. Hoe was het om daar als pre-babyboomer en homo op te groeien?
Ja, homo, dat is natuurlijk, dat ontdek je heel geleidelijk. Ik kom uit een heel merkwaardige setting. Mijn ouders waren gescheiden op het begin van de oorlog. Ik woonde dus met mijn moeder tijdelijk gedurende de oorlog bij mijn grootouders en nog een oom. Dus ik had een mixje van invloeden die eigenlijk op me werkten. Een generatie daarvoor, mijn moeders generatie. En in een heel merkwaardige setting natuurlijk. Een orthodoxe oma, een vrijzinnige opa. Mijn moeder en mijn oom, beiden aan de rode kant. Die waren dus niet kerkelijk en nogal behoorlijk antigodsdienstig. Maar in het dorp zelf was overwegend streng protestantisme.
En je werd. Heb je er onder geleden?
Nou ja, het was geen prettige setting in die zin dat je werd ook altijd een beetje als slachtoffer bekeken, weet je wel. Oh god, dat arme kind.
Zielig,
dat arme kind, zo was het dus. En toen ontdekte ik geleidelijk, viel het me wel op homoseksualiteit heel vroeg, dat me dat op een of andere manier triggerde. Terwijl ik nog niet precies wist wat het was.
En wat triggerde je dan bijvoorbeeld?
Ja, dat weet ik niet. Ook wel hoe er op gereageerd werd in die zin. Wat me opviel bijvoorbeeld, de mannen hadden zo met elkaar een soort gedragscode. De mannen hadden altijd een wat mannelijk gedrag. Die hadden het dus over, ja Jansen, hoe gaat het ermee? Of, nou ja, dan was het de andere keer, was de, meneer de boom, hoe gaat het? Maar als ze zich richtte tot die homo, dan werd hij opeens bij zijn jongensnaam genoemd. En Gerrit, dus dat was dus een, dat viel me op. Het viel me op, ook op als ze bijvoorbeeld dan, als ik bij de kapper moest wachten, en er zaten die mannen ook allemaal te wachten, ik zat daar als jongetje tussen, dan waren er ook af en zo van die dingen, en dan hoorde je zo een beetje gniffelend praten, zowel in het ene dorp waar ik gewoond heb, Sommersdijk, als in het andere dorp, had je eigenlijk zo de dorpshomo. En daar zag je dus iets in. Het was niet zwaar discriminerend in de zin dat ze zichzelf ervan bewust waren, maar het was wel zo dat het toch niet serieus genomen werd.
Dus het was neerbuigend.
Het was neerbuigend. Het was toch van een andere orde. Hij voldeed niet helemaal. Dat viel me wel op. Ik ging naderhand, toen door het werk van mijn moeder en dat soort zaken, ging ik dus eigenlijk zo per, ik heb in die tijd 9 scholen meegemaakt in die 6 jaar. Dus dat is natuurlijk heel veel aanpassen. En dan moest je ook een beetje jezelf, je positie bevechten. Want kwam jij op zo'n nieuwe school, daar werd er een beetje tegen je aanbiggen. Dan moest je een beetje, je moest als het ware toch je wat invechten. En je moest ook aanvoelen wanneer je ruimte voelde om toch daar weer vriendschappen mee te krijgen. Dus dat was ook wel leren geven en nemen bijvoorbeeld. Zelf was ik nog niet zwaar enthousiast over voetbal. Maar op alle scholen heb ik braaf gevoetbald. Omdat de combinatie van nou, gezellig met klasgenoten opschieten en of alleen zijn, dat ik dan toch koos voor, ja, laat me een beetje erop inspelen.
Nou vertel je in je boek Homo Politicus ook over je oma's zogenaamde realiteitsbeginsel. Kun je uitleggen waar dat voor stond?
Nou, zij was de orthodox in de familie. Ze vond dat je dus God moest liefhebben en je naaste. Dat wil zeggen, dat betekende voor je naaste dat je behulpzaam moest zijn. Dat was ze ook. Maar je moest ook realistisch zijn. Wel van mensen wat eisen. Het moest wel wederzijds zijn. Je moest niet naïef zijn. Je moest op een gegeven moment ook niet mensen de kans geven om misbruik van dingen te maken. Want dat was haar calvinistisch idee. We zijn geneigd tot alle kwaad. En ze zei er niet achter wat de calvinist zegt. En niet in staat tot enig goed, maar ze had wel zo'n idee, maar je moet niet die kans geven om het niet goede te doen.
En dat neem je zelf ook mee?
Ja, dat heb ik ook bijvoorbeeld in de tijd dat ik rector van de schoolgemeenschap was, ook trouwens ook als docent in de klas, in de houding met de leerlingen, in de communicatie. Een van de dingen waar docenten nog wel eens mee afbranden, is dat ze niet op een natuurlijk realistische manier met de klas om kunnen gaan. Of je zou kunnen zeggen, ja, waar ze moeten inspelen, zowel op de leuke dingen van de leerling, als gewoon ook op zijn rottigheden. En dat die rottigheden, dat die relatief zijn. Dat het ook niet zo kwaadwillend is. Ik zei ook altijd tegen de docenten die jong waren in de klas zich moesten waarmaken, ga er niet bijvoorbeeld van uit dat ze je willen pakken, maar dat de kans ervoor is wel. Dus ga in principe van het positieve uit, maar waar je ziet dat er tegenin gegaan wordt, weet dan ook je grenzen te stellen en dat soort dingen. Dus dat is in wezen een stukje toepassing van de realiteit.
Ja.
Dus.
Nou ben jij het eerste parlementslid ter wereld wat uit de kast kwam en openlijk homo bleek. In 1976 zat je voor de CHU in de Tweede Kamer. Wat inspireerde jou om toen zo publiekelijk uit de kast te komen?
Ja, dat was een lange aanloop al, want je komt op een gegeven moment, ben je kandidaat. Ik was dus voorzitter van de jongerenorganisatie van de Christelijke Historische Unie. En ze had dus volop, en dat studentenveld zat ik ook natuurlijk. Er was in die tijd veel discussie over vernieuwing op allerlei punten van de politiek, maar ook over progressieve ontwikkelingen. En ik werd dus een beetje vanzelfsprekend exponent daarvan. Dus ik was de linkse exponent van de CAU. Ja, dus dan gaan vanzelf, gaat het, hé, is de politiek niet iets voor jou? In verhouding had de CAU weinig jeugd. Dus ik werd een beetje naar voren geschoven, ook als exponent van de jeugd. Maar ik had ook wel steeds, ja, wat kan je als homo eigenlijk, of wat gaat het moment worden dat we uit de kast kunnen komen? Het was nog niet realistisch om te denken dat politieke partijen daarvoor open zouden staan. Maar op een gegeven ogenblik dacht ik wel, ja, maar god, maar mijn hele leven in de kast zitten, dat is ook niks. Dus er zal wel wat moeten gebeuren. En toen kwamen dus de jaren 60, weet je wel. Toen kwam toch het idee van individuele ontwikkeling veel sterker naar voren. Seksuele vrijheid in het verlengde daarvan ook. En toen dacht ik, ja, dan moeten we gaan kijken. Wat wordt het moment dat dat concreet een punt gaat worden. En toen dacht ik, ja, dat wordt eigenlijk pas op het moment dat ze ermee geconfronteerd worden, dat er iemand zit. Dat er iemand hun collega is die homo is en die daar niet een beetje schijnheilig voor zit te doen, maar die gewoon dan maar kijkt hoe dat gaat werken. En dat was eigenlijk het punt dat ik dus toen dacht, ik had ook een conflict met mijn partij trouwens, dat ging over de keuze links-rechts trouwens. De partij had wel beloofd intern om het kabinet Den Uyl te steunen. En op diepe voorwaarden had ik ja gezegd. En toen zei ik, ja, wel, denk erom. Ik ga niet tegen dat, als er een combinatie komt met links, ga ik daar niet tegen stemmen. Hè? Dus dat moet je wel weten. Nou ja, toen steunde zij het kabinet niet. En nou ja, toen heb ik de consequentie getrokken. Toen dacht ik, dan combineer ik dat. Toen had ik dus het moment, nu ga ik uit de kast komen. En dat wilde ik dus eigenlijk op een iets andere manier plannen dan het me overkwam. Want de beëdiging was er. En ik zei tegen Lank, die was met me meegegaan. Als je dat wil zien, dan kan je het beste bij die loge, als je daar gaat zitten. Dat is de loge van de partners van de politici. Nou, hij ging daar zitten. En ik kijk op een gegeven moment of dit er was. En hij was er helemaal niet meer. Dus ik dacht, hé, wat merkwaardig is dat nou? En toen was mijn beëdiging achter de rug. Toen ging ik de gang op en toen kwam ik Lang tegen. Ik zei, waarom zat je niet in de loge? Hij zegt, ja, ik ben door de bode uitgestuurd. Ik zeg, door de bode uitgestuurd? Ja. Ik zei, hij zei, hoe komt u hier? Ik zeg, nou ja, mijn partner wordt beëdigd. Wie is dat? Koos Huizen. Oh, ja, dat is een man. Maar we doen hier niet aan mannen met mannen, hè? Die werd eruit gestuurd. En toen dacht ik, ja, dit is het meest concrete moment. En ik ben naar de Kamervoorzitter gegaan en ik zeg, dit en dit is mijn partner overkomen. Ik vind, dit is voor mij een heel principieel punt. En toen zegt hij, maar die man had hart op de goede plek. Dat was eigenlijk voor hem heel duidelijk. Die zei dan meteen, ja, dat gaan we veranderen. En die heeft
hij ging over tot de orde van de dag.
Ja, die gaf meteen aan de bodems door dat voortaan dat geaccepteerd moest worden. Nou, en toen was dat voor mij het punt. En ik had in die tijd had ik een programma met de VARA waar ik optrad en heb ik Lang meegenomen. Ik had een dagboek te maken voor de NRC, een soort beschrijving wat ik die dag gedaan had. Mm-hmm. En daar heb ik dus Lang genoemd en dat soort zaken. Dus ik heb op die manier gedaan en toen in aanvullende interviews die ik had. En zo kwam een zuster van mijn vader dat interview tegen en die heeft dus de broer gebeld. Wist jij dat Koos homo is? Nee, dat wist hij niet. Dus die worden ik heb voordat ik dus dat deed, heb ik het wel met mijn moeder besproken. Dat zij in elk geval het niet publiekelijk zou horen voordat ze het zelf gehoord zou hebben.
Want je ging van een christelijke partij naar PvdA. In hoeverre is jouw geloof of jouw levensvisie ook veranderd in de loop der jaren?
Ja, ik ben daar een beetje zoeken in geweest. Dat heeft ook wel met die achtergrond te maken. Dat is daar een beetje een mixje geweest altijd en is het ook altijd wel gebleven. In het concrete beleid ben ik eerder links dan rechts en in het godsdienstig opzicht ook. Ja, ik denk toch dat als je de zaak van de emancipatie wil steunen, dat je dan het moderne levensbesef meer vindt bij de sociaaldemocratie dan bij de christendemocratie. Want die christendemocratie bleef heel erg toch daarmee tobben. Later heb ik wel ontdekt dat toen het erom ging, als het theoretisch ging, dus over de wetgeving, dat klopte. Maar bijvoorbeeld met de kandidaatstelling, dat menige partij die niet links was, sneller ging dan de sociaaldemocratie zelf. Peter Rehwinkel bijvoorbeeld, kwam aan mij, dat is de eerste Kamerlid van de PvdA die homoseksueel is. Die kwam aanmerkelijk later dan bijvoorbeeld andere partijen. De Radicale, de PPR, had iemand eerder. De VVD had iemand eerder. D66. Dus je ziet dat ze toen eigenlijk pas later. En ik zelf merkte dat ook de aansluiting zoeken bij andere zaken. Peter Rehwinkel heeft precies dezelfde ervaring gehad als ik.
Bij welk geloof of politieke partij voel je je tegenwoordig het meeste thuis?
Ja, geloof. Ik ben van hervormd overgegaan naar remonstrant. Dat is een verlicht gezelschap die al eigenlijk bijvoorbeeld als eerste ook vrouwelijke predikanten hadden. Open stonden voor de vrouwenemancipatie. Het was ook trouwens de eerste kerk ter wereld die het huwelijk officieel erkende. Dus niet ergens een plekje waar het ook wel mocht, maar gewoon het gelijkwaardig aan man-vrouw verhouding, man-man en vrouw-vrouw verhouding uitging. En toen ze dat besloten, dat was heel lief van ze, toen hebben ze mij bij de vergadering als gast uitgenodigd om hun overwegingen te horen en dat soort zaken. Dat was heel open-minded. En al in de, als John Locke in de 17e eeuw in Nederland is, dan heeft hij vrienden, die zijn remonstrantse predikanten. Dus je ziet dat dat al heel vroeg erin zat. Dus ik voel me daar beter thuis, dus dat is het punt.
En bij welke partij?
En bij welke partij? Dat ik op het ogenblik heb ik veel moeite met de politiek, omdat ik erg bezorgd ben over wat je ziet als populistische tendensen. Maar dat de gevestigde partijen zich onvoldoende afvragen, waarom krijgen die eigenlijk zo'n kans? Waarom is er zoveel onvrede? En die onvrede is eigenlijk best aantoonbaar waar dat in zit. Daarom heb ik ook het laatste boek geschreven nu, Ode aan het Klootjesvolk. Je hebt nu ook bijvoorbeeld Omtzigt, die dan ook aangeeft dat als je dus ziet waar de politiek vastloopt, dat dat vaak komt omdat de politici en de wetenschappers en dus de theoretici, die volgen modellen. Dus die zeggen dus ja, als je dus naar die prijsontwikkeling en die loonontwikkeling zit, dan kan je dus zeggen, dan gaat het er zo en zo vooruit. En degene die dus zijn loonstrookje krijgt, die kijkt de andere kant, die kijkt het concrete, wat zijn er voor prijzen omhoog gegaan en wat is er tekort gekomen. En dan blijkt dat dat helemaal niet gedekt wordt. Wat zeg ik, zo zelfs dat als die mensen dan in de problemen komen, zoals met die toeslagenkwestie, dat er dan gewoon het volstrekt genegeerd wordt.
Maar als je stemadvies zou moeten geven aan de luisteraar,
dan ga ik dat vandaag niet doen.
Nee. Gaan we eens even naar 1977. Toen was er de legendarische Miami Nightmare. Tegenwoordig wordt het een beetje vergeten. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat is in het verlengde van toen ik in de Kamer gezeten had, de discussies gevoerd had. En toen waren er heel veel mensen enthousiast. Er was een groep, daar zat onder andere een vriend van me, Walter Kamp. Die was gewoon al lid van een politieke partij en iedereen wist dat hij homo was. En die zei, fantastisch deze situatie, geeft eigenlijk hoe absurd het is dat er geen homo's in de Kamer zitten. Wat zouden we kunnen doen? Toen zei ik, ja, we zouden gewoon, ik heb op dit moment geen verkiezing, dus ik kom er even niet in terug. Dus wat gaan we doen? We gaan gewoon met een groepje mensen daar actie over voeren. En toen was in Amerika geweest, had daar gehoord over dat er in Miami een dame was die anti-homoseksueel was. Dat was Anita Bryant, het was een zangeres. En die wilde nu een actie gaan voeren dat die waanzin van homo-emancipatie, dat die strafbaar gesteld moest worden. Nou, de Amerikanen, die vrienden upset, toen zeiden, weet je wat? We gaan in Nederland een groot actie voeren en dan maken we meteen een vereniging die gaat eens eventjes daarvoor werken. Want als Koos zegt dat we dat het concreet een tijdje moeten handhaven, dan gaan we gewoon een groep mensen die gaan specifiek de politiek bewerken. Dus er zit nu geen Kamerlid in, maar we gaan wel de politiek via een politieke manier benaderen. En dat was de Stichting Vrije Relatierechten. Het ging dat je in je relaties vrij kon zijn. Dat was wat de mensen verzamelden. Het was ook niet direct PvdA of het was ook niet direct VVD. Die zaten er wel verre weg als meeste in, maar ook D66 en zo. En toen dachten we, dan moet het toch echt spectaculair. Nou, Walter was een behoorlijk rijke zakenman en die had altijd gevoel voor spektakel. En toen zeiden we, dan gaan we actie voeren om niet Bryant in Amerika te pakken, maar dan gaan we tegelijkertijd het thema homo-emancipatie gaan we in Nederland via een hele actie gaan we naar voren brengen. Toen hebben we ook de voorzitter van de fracties in de Kamer van alle partijen uitgenodigd. De confessionelen kwamen niet, de anderen wel. Wij hebben daar toen muzici en andere sterren, onder andere Robert Long enzovoort.
Zangeres zonder naam.
Zangeres zonder naam. Allemaal. Iedereen op een gegeven moment wilde iedereen er wel bij horen. Maar toen ze dat hoorden, toen dachten de politici, ja, dit wordt een spektakel in het Concertgebouw, waar wij ook bij willen horen. En het Concertgebouw, dat is typisch Walter Kamp. Die zei, nou oké, we gaan het concertgebouw. Daar komt het establishment. En dus homo's en lesbiennes horen ook bij het establishment terecht te komen. En we hebben toen gevraagd aan de politici, die fractievoorzitters, allemaal om stelling te nemen daar. Te zeggen, want dat was het doel van ons. Dat homo-emancipatie werd erkend als een politiek item. Hmm. En niet meer als een kwestie van, ach ja, die arme stakkers. Want toen zeiden ze ook, ja, maar jullie kunnen dat toch niet betalen. Want dat wordt natuurlijk dan een flop. Toen zei Walter, nee, ik ben garant. En hij heeft persoonlijk garant gestaan dat de hele huur, en dat ging over tienduizenden, dat gegarandeerd werd door hem. Dat is dus een spektakel geworden, ja. En die vereniging is een paar jaar gebleven, want we wilden niet concurreren met het COC. Dus we wilden eigenlijk laten zien hoe het kon en dan verder weer terugtrekken. Dat is toen ook gebeurd en toen hebben wij vanuit de verschillende achtergronden hebben we politieke actiegroepen in politieke partijen gemaakt. Zodat elke partij wist, oh ja, we moeten wel zorgen dat er ook leden van ons gewoon weten dat we daar aandacht aan besteden. Mm. Nou, zo is dat gegaan.
Dan ben jij naast politicus ook historicus. Wat zijn zo jouw interesses daarin?
Nou, ik had het daar straks even over dat de cultuurhistorische context van de politiek, dus de overwegingen en de achtergronden, dat die ook een relevantie hebben. Mm-hmm. En dat heeft met politieke opvattingen heeft dat gespeeld. Maar ook bijvoorbeeld als je historicus bent en je bent geïnteresseerd in de democratische ontwikkeling van Nederland, dan kom je op een gegeven moment het koningschap tegen. Dat heeft te maken met de cultuurhistorische basis van de Nederlandse politiek.
Het is vanuit de Republiek?
Uit de Republiek ontstaan, maar het heeft te maken met de vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden onder leiding van Willem van Oranje. Als Nederland bedreigd werd door Engeland, dan hadden ze te maken met stadhouders uit Oranjehuis. We hadden militaire leiders, dat waren Frederik Hendrik en Maurits en zo. En je ziet ook wel leuk is, als je dus kijkt naar het volkselement in de samenleving, dan zie je bijvoorbeeld dat de Oranjevorsten heel erg populair waren bij het gewone volk. Daar zit een populistisch element in, eigenlijk een vroeg populistisch element. Dat waren wel punten die me interesseerden. Bovendien, als voorzitter van die studenten, daar hadden ze het begrip God, Nederland en Oranje. En dat vond ik eigenlijk zo'n merkwaardig idee dat je zou denken dat God op een gegeven moment een koning op de troon gezet zou hebben. Ik had daar een keertje van gezegd dat ze dat best konden gebruiken als een ouderwetse term zoals die nou helemaal bestond. Maar dat ik toch niet hoopte dat ze dat als een serieus iets deden. En ik weet nog goed, toen was er een freule Utewaal van Stoetwegen, die was in de Kamer altijd bekend om haar verdediging van het Koningshuis. En toen zei er iemand die mij wilde katten, maar freule, u zult dat toch niet zo vinden, hè? U vindt toch dat het zo is zoals het was, God, Nederland en Oranje. En toen kijkt ze mij met een vette knipoog, kijkt ze me aan. Ja, helemaal, net zoals ook natuurlijk de melkboer bij God, Nederland en Oranje hoort. zo is ook de melkboer bij Gratie Gods reageert. Want het is de term van bij Gratie Gods. En zij vond ook dat de melkboer dus bij Gratie Gods reageerde. En dan mocht de koning het ook, maar anders niet.
Oh, kijk. Heb je ook het Blauwe Fonds opgericht? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ze vragen altijd als je dus geen kinderen hebt, dan is het altijd als ze denken, oh dan heb je je neefjes en nichtjes, dus dan zullen die wel dat krijgen. Dan wordt er als het ware voor je beslist hoe je dat regelt. Dat vond ik altijd een beetje opdringerig, dat soort opmerking. Dat was één ding, maar goed.
Zelf alles opmaken.
Ja, ja, dat is ook heel verstandig, maar goed, oké. Nee, alle gekheid op een stokje. Maar het was gewoon natuurlijk toch wel van, wat doe je ermee? Maar het had niet echt iets concreets voor me. En opeens had ik het wel. Lank en ik zijn al heel lang samen. Maar we hebben vanaf het begin altijd wel gehad, hoewel we enorm veel met elkaar optrekken. Maar we hebben wel altijd onze eigen vrienden gehad, die we altijd af en toe zelf hadden, ook mee doen samen. Alleen met z'n tweeën, dus alleen met die vriend dan of die vriendin. Dus
niet stelletjes met stelletjes.
Ja, stelletjes met stelletjes het best, stelletjes met stelletjes het best, maar niet altijd. Mm-hmm. En dus dat was de achtergrond ervan. En ik had dus een van mijn vrienden, dat was een waar ik eens per zoveel tijd, een paar keer per jaar mee eet. Frans, die is getrouwd en was ook toen al grootvader toen het gebeurde. Maar ik was dus weer eens een keer met hem uit eten. En hij gaat dan naar het Centraal Station toe en ik ga naar Amsterdam-Zuid toe en we pakken lijn 5. Goed, we omhelzen elkaar en we geven elkaar een dikke zoen. En op dat moment hoor ik wel zoiets, kankerhomo's. Toen ik stond alleen, hij rijdt weg. En op dat moment werd ik kogeldoe bierblikjes en al dat soort gedoe. Kankerhomo's. Nou, ik schrok me dood. En ik was omgeven door een groep jongelui. Echt een bedreigende toestand. En, maar Amsterdam,
vrij. Bij de reguliere dwarsstraat, toch?
Ja, reguliere dwarsstraat. Ja. Wat ik altijd in een vrije sfeer ervaren heb. En ik heb nooit gedacht, ik heb wel natuurlijk, dat ik af en toe wel eens een opmerking hoorde tegen homo's. Maar ik heb nooit fysiek geweld ervaren. Ik dacht, wat zal ik doen? En toen, ja, ik ben natuurlijk niet voor niks rector geweest. Dus ik had de neiging toch, het waren allemaal zo van dat opgeschoten spul van tussen 18 en 22, zo'n beetje schat ik ze in. En ik had de neiging om gewoon in gesprek met ze te gaan. Dus ik liep eigenlijk eventjes, had ik een beweging in hun richting. En op dat moment komt de taxi. De
rector Huizen komt eraan. Ja.
En op dat moment komt er een taxi uit. En die gooide de deur open. Deze raampje belaag. En die zegt, meneer, ik zou dat niet doen. Het lijkt me verstandiger als u met me meegaat. Zo een of andere opmerking van die orde. En toen dacht ik, hij heeft gelijk. Dus toen ben ik gewoon ingestapt. Maar toen had ik wel, ik dacht, verdomme, daar moeten we wat mee doen. Het was voor mij duidelijk, dit wordt nog een langdurige zaak. Dit is diep bekeken. Wij hadden allemaal toch een beetje het idee, zo gaat het dan lekker. Die emancipatie gaat probleemloos verder en nog 10 jaar en we zijn er vanaf. Nee.
Henk Krol vindt dat het wel klaar is, toch, de emancipatie?
Ja, het zal hem wel uitkomen op een of andere manier, maar het is niet reëel. Er zijn wel sprongen vooruit gegaan. Van Gaal is door de Gaykrant geïnterviewd 2 jaar geleden. En die geeft aan hoe de sfeer in de voetbalstadions is. En ik dacht, nou, die heeft er wel kijk op. Mm. Maar er moet nog heel wat gebeuren. Ja, en bovendien moet je het ook wel zelf op kracht hebben. Dus waarom eigenlijk die combinatie van die vraag, wat doe je met je erfenis en wat gaan we verder eigenlijk doen? Dat ben ik toen met vrienden gaan bespreken. En er is het Blauwe Fonds uitgekomen. Dus dan kan iedereen die denkt van, wat wil ik eigenlijk met mijn geld doen? Die kan een legaat, dus een deeltje ervan, of gewoon het totaal, kan die bestemmen dan voor de homo-emancipatie. Het Blauwe Fonds is dus voor, en dat is nu niet meer homo-emancipatie, maar gewoon voor LGBT, is het fondswerving in de breedste zin van emancipatie. Dus er worden allerlei goede projecten worden op die basis gesteund.
Zoals?
Zoals bijvoorbeeld toen er een boot open moest zijn voor Marokkanen. Toen is daar ook een bedrag naartoe gegaan. Maar er zijn ook groepen die ergens een project hebben voor toelichting van coming out en dat soort dingen. Ik ben dus een tijdje voorzitter van geweest, maar dat heb ik gedaan 8 jaar lang. En nu is tegenwoordig Dennis Boutkamp het en die is een prima vent. Mm. Dus die is er nu volop mee bezig.
Nou, we horen hier de vogels.
Ja.
De lente is aangebroken. Waar verheug je het meest op de komende tijd?
Nou, wat ik al zo heerlijk vind, dat ik 's ochtends de vogels hoor aan de kant van de tuin. En natuurlijk ook, je hoort hem nu aan deze kant van de studeerkamer.
Ook iemand met de grasmaaier tussendoor aan.
Ja, dat kan ook wel eens voorkomen, ja. Maar en verder, ja, we hebben een huis in Zuid-Frankrijk. Daar zitten we een groot gedeelte wel. Nu dus lang dan ook opgehouden is met zijn werk, want we schelen 12,5 jaar.
Wat deed hij?
Hij was fysiotherapeut.
Aha.
Ja, dat is wel lekker. Ik heb het allebei hetzelfde. Dat, als je gelukkig bent, ben je toch wel gelukkig. Maar ik vond het wel lekker. We konden elkaars werk ook een beetje relativeren. Dus dat heeft ook wel zo'n voordeel dat je niet, als je in dezelfde bedrijf zit, dan kom je als er een sfeer van ellende is, dan heb je beide die dat bevestigt. En nu kan de ander dan zeggen van, nou ja, ach.
Ik had toch vandaag iemand en zijn spieren zaten zo vast. En,
ja. Er waren natuurlijk wel eens lieden, ik was een hele mooie fysiotherapeut. Heel appetijtelijk. Dus er waren wel eens lieden die dat wel erg verleidelijk vonden, maar goed.
Oh, ja, dat is een heel ander
aspect. Ja, een heel ander aspect, maar dat komt ook voor. Hè? Dus dat sommigen dat. En dan waren ze wat gefrustreerd.
Waar kunnen luisteraars meer over jou vinden of lezen?
Ja, uiteraard mijn voorlaatste boek, Homo Politicus, maar ik geloof dat dat nu weer uitverkocht is. En mijn laatste boek, dat heeft nu 3 drukken gehad, dat is Ode aan het Klootjesvolk. Daar wordt uiteraard de homo-emancipatie komt wel aan de orde. Maar heel anders dan in Homo Politicus. En ik ben op het ogenblik aan een nieuw boek, maar daar heb ik nog geen titel voor. Dus dat kan ik zeggen, maar dat is eigenlijk de combinatie van, als je nou hebt over politiek, over homo-emancipatie en over je eigen persoonlijke ontwikkeling. Wat is daar de interactie daartussen? Mm-hmm. En dat komt omdat een hoogleraar psychologie, die wilde eigenlijk iemand daarover op laten promoveren in combinatie. En toen dacht ik, ja, misschien dan moet ik het gewoon zelf doen. Maar goed, wie weet dat er iemand anders het wel doet. Maar anders is
nou ja, interessant in ieder geval. Ja. Hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, the moon and the stars were the gifts you gave to the dark and endless skies, my love, to the dark and empty skies. First time ever I saw
ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is kaal. Kaal is het omgekeerde van de liefde voor haar die we de vorige keer bespraken. Bij kaalkoppen denken we allereerst aan skinheads die aan het eind van de 20e eeuw opeens populair waren in rechtse en homoseksuele kring, maar onder de homomannen tegenwoordig alweer wat minder, want modes komen en gaan ook in de seks. Ik hou niet zo van kale koppen en geef de voorkeur aan de lange krullen van de tachos van deze wereld. Een vriend klaagde dat in de donkere kamers van Amsterdam nauwelijks meer mannen aan zijn staartje zitten omdat hij zijn weelderige krullen niet had opgeofferd aan koning Skinhead. Toch moet ik erkennen dat er een lange traditie bestaat van homomannen met prachtige kale koppen zoals Benno Premsela, Klaus Nomi, André Gide, James Holmes of Michel Foucault. Lesbische vrouwen namen het voortouw om hun kale koppen die ze overhielden aan de chemokuur niet onder een pruik te verbergen, maar zelfbewust te tonen. Het zag er heel goed en soms ook sexy uit.
Tering, het kriebelt.
Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn kaal geschoren kop. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Zo te zien heb je al 100 pillen op.
Ik hou van lekker hakken, ik luister nooit naar raad. Om me bij de hand te grappen, maakt iedereen zich kwaad.
Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn ingevallen kop. Rare Gabbertje, op een scooter met zijn gabber achterop.
Ik stuiter door het leven, ik ga nooit niet naar bed. En in mijn nieuwe Aussie ga ik als een raket.
Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber, die zijn pure trainingspak. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Jongen, jongen, wat staat die gozer strak.
Hakken, 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 hakken.
Als ik zeg 2 uur thuis, bedoel ik natuurlijk niet 2 uur 's middags, kale zombie.
Nou, dat klinkt niet erg enthousiast.
Dat belooft nog wat te worden.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Mijn vingers jeuken. Of zijn ze verkrampt?
Het feest van de lokale democratie is aanstaande en ik bereid me voor weer een vakje rood te kalken. Aan de ene kant is het een daad van welvaren, van welgemoed mijn burgerplicht vervullen. Aan de andere kant is het een opgave, een plechtig proces van wikken en wegen. Juist nu, in een tijd waarin democratie vluchtiger en kwetsbaarder blijkt dan ooit, wil ik de juiste keuze maken. Verkiezingen zijn als kansspelen. Je zet in op een lijst en op een kandidaat, zonder te weten hoe het balletje later precies gaat rollen. Standpunten, intenties en beloftes zijn handig om te vernemen, maar staan vaak haaks op wat praktisch haalbaar is en zijn soms ronduit opportunistisch. Deels moet je ook maar op de mooie blauwe, bruine of anders gekleurde ogen van de kandidaten vertrouwen. Iemands mooie ogen kunnen ook verblinden. En het zal niet de eerste keer geweest zijn dat ik me gruwelijk vergaloppeerde en als een roekeloze gokker mijn hand overspeelde. Ik denk dan bijvoorbeeld terug aan die veelbelovende wetenschapper die minister voor de PvdA werd, maar af moest treden om een schandaal. Ik betreur die laatste keer dat ik voor die partij stemde die beweerde groen en links te zijn. Vanwaar dan die liefde voor biomassa, die hardvochtigheid ten opzichte van bijstandsgerechtigden en dat afwimpelen van vragen over een weggemoffeld rapport over anti-LGBT-plus geweld? Onbegrijpelijk. Soms denk ik, hoe zoek ik ze uit? Het lijkt er bijna op dat ik een talent heb om de meest omstreden types uit te kiezen. 4 jaar geleden stemde ik na enig twijfel toch maar op iemand van wie ik vermoedde dat ik hem wel begreep. Hij had goede ideeën, was rond mijn leeftijd queer en zag er niet onaardig uit. Helaas verhuisde hij vervolgens meteen naar een buurgemeente, stem kwijt. Echt beschamend werd het pas toen hij een paar jaar later, ten overstaan van een cameraploeg, volledig door het lint ging bij een aanvaring met de politie. Of wat te denken van die fascinerende aspirant-parlementariër die ik een podium bood in mijn radioshow, die nog geen 2 weken later de Kamer moest verlaten wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag met minderjarige jongens. Wat zeggen deze keuzes over mijn eigen karakter en beoordelingsvermogen? Niemand is perfect. Misschien eis ik wel het onmogelijke van volksvertegenwoordigers en overschat ik bovenal mijn rol als kiezer. Waarom er niet genoegen mee nemen dat mijn stem een andere stem op een homofoob of neofascist compenseert? In mijn fantasie is die ene stem van mij als een welgemeend uitroepteken, geschreven in felle neon inkt. In de realiteit is dat stemmetje waarschijnlijk meer als een vaag druppeltje dat op een blad vol pastels valt. Als een traan in de waterverf. Moedig voorwaarts.
Why you always doing that? Breaking up with me then making love. Just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me on sandy. Why do you leave me with watercolor eyes? Young love don't always last forever. Wild horses can keep us together. So what if you taste just like heaven? That don't make it right.
Watercolor eyes, watercolor eyes, watercolor eyes.
gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling.
Lekker, hè? Ja, de lekkere muziek vind ik dit ook.
Helemaal weer terug.
Le Freak van Chic, een van de beste discobands ooit. En er zit een mooi verhaal achter dit nummer. Het nummer is geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. En zij werden geïnspireerd tot dit nummer nadat zij geweigerd waren aan de deur van Studio 54. De beroemde discotheek waar zij uitgenodigd waren door Grace Jones. Maar dat mocht niet baten, ze mochten er niet in.
En, zwaar teleurgesteld.
Ja, en toen vonden ze kennelijk alleen de freaks mogen naar binnen. Hadden ze ook wel een beetje gelijk in. Maar goed, ik wilde in deze tijd waarin we na bijna anderhalf jaar eindelijk weer lekker uit mogen en naar de clubs en naar de disco's mogen, wilde ik het eens een keer hebben over de beroemdste discotheek aller tijden. Studio 54 in New York. Mm-hmm. Aan de 54ste straat, daar komt de naam ook vandaan. En dat is een beroemde en ook wel redelijk beruchte straat in New York. Het is een straat met veel theaters, veel uitgaansleven. Maar het is ook een beetje de rosse buurt van Manhattan. Met veel sexshops en piepshows en prostitutie, tippelhoertjes. Maar ja, die Studio 54, dat was een chique tent waar alle grote der aarde kwamen.
Hoe is dat zo ontstaan?
Ja, het bestond natuurlijk al langer, dat pand. Het was al sinds de jaren 20 een theater. Het was in de jaren 50 een televisiestudio voor CBS geworden. En in 1977 besloot CBS om het te verkopen. En toen is het gekocht door twee jeugdvrienden, Steve Rubel en Ian Schrader, die samen al wat horecazaakjes gehad hadden in New York. En zij zagen een gat in de markt in de sterk opkomende discorage op dat moment. 77 was ook het jaar dat Saturday Night Fever met John Travolta uitkwam. En zij wilden een grote discotheek beginnen. En het gekke is dat zij eigenlijk niet eens zoveel hoefden te doen aan die ruimte. Ze hebben heel veel decorstukken en requisieten die nou nog stonden uit die televisietijd, hebben ze gewoon laten staan. Hebben ze gewoon het decor van die disco van gemaakt. Dat wil niet zeggen dat ze niet een hele bijzondere en vernieuwende visie hadden. Het uitgaansleven in New York, en ik denk eigenlijk wel een beetje in iedere grote stad in de wereld, was destijds heel erg verkokerd. Het waren allemaal kleine groepjes. Je had de chique nachtclubs voor de rijke mensen, de sleazy bars voor de arbeiders, zou ik maar zeggen. Arm, rijk, homo, hetero, zwart, wit, alles had zijn eigen uitgaansgelegenheden. En Rubel en Schrader zeiden, wij willen eigenlijk een zaak maken waar iedereen welkom is en waar alles door elkaar kan lopen. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen, mind you, dat iedereen daar zomaar binnenkwam. Want als er één ding is waar Studio 54 beroemd door is geworden, dan was het wel hun deurbeleid.
Door bitches.
Precies. Ja. We zijn tegenwoordig helemaal gewend eraan dat discotheken inderdaad een door bitch hebben die bepaalt wie er wel of niet naar binnen mag. Maar Steve Rubel in Studio 54 heeft dat echt uitgevonden. Die is daarmee begonnen. Die stond zelf avond aan avond buiten aan de deur om aan te wijzen wie er naar binnen mocht en wie naar huis kon. Hij had namelijk als eerste heel goed door dat je met zo'n deurbeleid niet alleen heel erg de sfeer in je zaak kunt bepalen. Je kunt zorgen dat er een leuk publiek binnenkomt en dat de vervelende mensen buiten blijven. Maar ook dat het heel erg de aantrekkelijkheid van je zaak vergroot. En daar ging je heel ver in. Er zijn beroemde verhalen dat er avonden waren, dat er buiten misschien wel 1000 mensen stonden knokken om binnen te komen, terwijl er binnen misschien enkele tientallen mensen waren. En verder werd er niemand binnengelaten. Dat kostte hem dan misschien wel een avond omzet, maar het droeg verschrikkelijk bij aan de legende en de mythevorming rond die zaak. Dus uiteindelijk haalde hij dat er dan wel weer uit.
En wat voor types kwamen er dan zoal? Wat moest je doen om goedgekeurd te worden?
Nou, in de eerste plaats hielp het heel erg als je beroemd was. dat was een soort wildcard. Als je een filmster of een fotomodel of een sportheld of een bekende politicus was, dan mocht je altijd zo doorlopen. Dat sprak vanzelf. Maar dat hoefde niet. Dan hielp het als je heel erg knap was. Als je natuurlijk een mooie gespierde boy was die wel bereid was om een shirtje uit te trekken of een fijne rondborstige meid, dan mocht je natuurlijk ook wel naar binnen om deel uit te maken van het decor.
En als je dat niet was?
Nou ja, dan kon je nog zorgen dat je er fabulous uitzag. Dat je een geweldige presentatie had. Dat je iets met je kleding of je uitstraling, make-up, haar. Doet er niet toe als je maar de indruk maakte dat jij daarbinnen echt bij zou dragen aan de gezelligheid. Het wemelde natuurlijk van de drag queens. Mm-hmm. Die mochten allemaal naar binnen. Sowieso was de hele gay scene van harte welkom. Dat zag je in Amsterdam bijvoorbeeld destijds met de Roxy, zag je dat ook. Het waren niet echt homotenten, maar het was wel heel gay. Want ja, als jij een leuke, gezellige, feestelijke avond wilde hebben, dan moest je de gays erbij hebben. Die hele disco scene was natuurlijk vreselijk gay. Dat hebben we al een keer gezien.
Kun je dat beschrijven, hoe dat dan binnen was? Wat voor sfeer hing daar?
Nou ja, in één woord, decadent. Het was natuurlijk een prachtige ruimte. Net als ja, voor de mensen die vroeger in de Roxy wel eens geweest zijn. Zo'n oud theater, dat heeft natuurlijk van zichzelf al een hele bijzondere sfeer.
En jij zelf bent ook een Roxy-ganger.
Ja, ik ben er vaak geweest. Ja, ja, ja. En de decadentie was daar ook. En de drugs en de seks. Studio 54 was echt ook wel extreem. Er werd extreem veel drugs gebruikt.
Wat voor drugs?
Veel cocaïne. Veel wat je toen in Amerika veel had. Quaaludes. Dat waren pillen. Een beetje voorloper van ecstasy. Maar van alles. En dat was ook gewoon open en bloot te koop. Weet je wel, alle barmannen. Natuurlijk allemaal mooie jongetjes. Alleen maar gekleed in een klein sportbroekje. Maar iedereen wist dat je daar ook gewoon je drugs kon halen. En het was ook wel een beetje een andere tijd. Drugs waren wel verboden, maar ook weer niet zo heel erg. Hè. Die hele war on drugs is natuurlijk pas onder Ronald Reagan begonnen in de jaren 80. Ja, en seks. Heel veel seks. Er was geen darkroom, maar zo'n oud theater heeft natuurlijk allemaal donkere hoekjes. De balkons waren berucht, want daar dimde ze het licht dan ook een beetje. Er gebeurde ook van alles.
Even ja. Naar het balkon, ja.
En het was natuurlijk een andere tijd, want er was nog geen AIDS. Maar de pil was er wel al. Dat was natuurlijk een gouden tijd wat dat betreft. Dus alles kon er.
Dan ben ik toch nieuwsgierig wie er dan allemaal waren.
Ja, ja, jeetje, iedereen joh. Ik heb wel eens een lijst gezien met de vaste klanten. Die is zo lang als je arm en begin niet eens om hem voor te lezen. Maar het verbaast je. Kijk, dat je...
Er zijn veel foto's ook gemaakt van celebrities die daar...
Nou ja, dat is het rare een beetje. Het was natuurlijk de tijd voor de mobiele telefoons. Dus iedereen kon daar losgaan. Iedereen kon daar doen wat hij wilde. Er zijn ook wel rare rellen geweest van White House staff chiefs die dan daar zwaar in de cocaïne zaten. En, nou ja, later weer ontkend werd. Een heel, heel verhaal. Maar er liepen ook fotografen rond. En het gekke is, dat was ook helemaal niet zo erg. Andere tijd. De roddelpers was nog helemaal niet zo groot. En die foto's kwamen dan wel in kranten. Maar als beroemdheid droeg dat juist wel bij aan je status dat jij in Studio 54 kwam.
Kun je er zo een paar mensen noemen?
Nou, het gekke vind ik altijd, kijk, dat mensen als Mick Jagger en Grace Jones en Divine daar kwamen, dat verbaast me allemaal niet zo erg.
Bianca Jagger, Andy Warhol,
David
Madonna.
Bowie. Dat is allemaal best nog wel te verklaren. Maar er kwam ook royalty. Prinses Grazia van Monaco. Presidentsvrouwen. Jacqueline Kennedy. Betty Ford. De Trumpjes waren de vaste klant. Donald en toen nog Ivana. Woody Allen kwam er. Allemaal mensen die ik niet zo direct met seks en drugs associeer. Maar het gekke was, het werkte dus wel Studio 54. Echt iedereen liep daar door elkaar heen en alles kon er. En iedereen was er vrij en iedereen liet elkaar in zijn waarde. En dat was wel het hele mooie van die tijd.
Bestaat het eigenlijk nog?
Ja en nee. Het pand bestaat nog. En omdat natuurlijk deze hele geschiedenis eraan zit, heeft het ook wel een soort van historische waarde. Het theater is tegenwoordig weer in gebruik als theater. Maar in de kelder zit nog steeds een restaurantje dat zich Studio 54 noemt. Maar dat heeft niks meer te maken met het Studio 54 van toen. Wat mij eigenlijk heel erg verbaasde toen ik de voorbereidingen voor dit item deed, is dat die gloriedagen van Studio 54, die hebben geen 3 jaar geduurd.
Dus met 1980 was het eigenlijk al voorbij.
Ja, eind 1977 tot begin 81 heeft het geduurd. En het is helemaal fout gegaan. Die twee mannen die hebben een geest uit de fles laten komen die ze er niet meer in kregen. Gouden regel in de horeca is natuurlijk dat je nooit je eigen beste klant moet worden. En dat deden zij wel, vooral Steve Rubell, die genoot van dat uitgaansleven en dat omgaan met al die celebrities. En die ging zelf ook aan de drugs. En ze vergaten een beetje dat er ook gewoon een zaak gerund moet worden. Ze hebben jarenlang hebben ze gewoon geen drankvergunning gehad. Gewoon vergeten te regelen, duurde te lang. Dus dan vroegen ze iedere avond een aparte cateringvergunning aan. Nou, dat kwam op een gegeven moment uit. Groot gedoe, moesten ze naar de gevangenis.
Maar
geld.
Nonchalance.
Gewoon nonchalance. En geld. Er kwam zo ongelooflijk veel geld binnen. Toen op een gegeven moment die zaak opgerold werd, kwamen er zakken met honderdduizenden dollars kwamen er tussen de plafondplaten vandaan. Alles ging contant in die tijd. En belastingaangifte doen, ho maar. En daar dus ook, ze voelden zich daar heel stoer over doen. Ze voelden zich onaantastbaar. Zij dachten, we hebben alle beroemde mensen komen hier in de zaak. Niemand maakt ons wat. Ging die Steve Rubell op televisie zitten roepen hoeveel geld hij verdiende. En de Belastingdienst zag dat ook. En die dachten, we gaan eens even kijken daar. En daar kwam natuurlijk ook een beetje bij. Zij dachten echt dat iedereen hun vriend was. Maar er was natuurlijk ook een categorie mensen die een keer voor die deur gestaan hadden en niet naar binnen mochten. Ze werden ook gehaat door heel veel mensen. Er waren ook heel veel mensen die verschrikkelijk tegen ze waren. En die hebben staan applaudisseren toen de Belastingdienst daar binnen viel en de hele tent opgerold werd. Ze hebben toen een tijd in de gevangenis gezeten wegens belastingontduiking. De zaak is verkocht, heeft nog een aantal jaren als Studio 54 bestaan, maar het grote succes is nooit meer teruggekomen. Schrager en Rubell hebben daarna nog wel nieuwe zaken geopend, geprobeerd om weer die oude sfeer erin te krijgen. Maar ja, eind jaren 80 kwam de AIDS om de hoek kijken. En toen was het natuurlijk helemaal afgelopen. Zowel met Rubell zelf helaas, als met dit soort hele decadente zaken.
Wat is wat jou betreft de erfenis?
De erfenis is dat er, ik denk in bijna iedere grote stad ter wereld, wel een discotheek is die Studio 54 heet. En dat de verhalen erover, de legendes, ja, we hebben zo weinig tijd in dit programma, want er zijn zoveel sterke verhalen over.
Die er is ook eindeloos. Een film over gemaakt.
Er is een film over gemaakt, niet zo'n hele goede film, maar wel vanwege Ryan Philippe zeer het aanzien waard. Het definitieve verhaal moet denk ik nog wel een keer verteld worden.
Dankjewel.
It was night, and suddenly I felt like dancing. I took a cab to show me to the disco scene. He said, okay, you wanna see those crazy people hustling at the door to get into Studio 54. Travel by Concord. They're doing things you can't afford. They are the fashion pack.
People you see in the magazine.
They are the fashion pack.
They're always smiling, you never see.
They only talk out after dark. Got to keep on their trendy track.
They are the fashion pack.
They are the fashion pack. I was there, and everybody was revolting. The fashion queens, the models, and the movie stars.
snapping, Margot dancing with Stavula. Liza dancing on the floor and Bianca walking through the door. Rockstar sniffing, while Marisa is posing. Paloma's counting her panties. The models of Zolis flirting. They are the fashion pack.
En met deze lofzang op Studio 54 beëindigen we deze culti-culti. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Koos Huizen, George Michael, Gert Hekma, Hakkebar, de NPO, Bert Boelaars, Lana Del Rey, Mark Hesselink, Chic, Amanda Leer en Lydia Til. Meer culti-culti is te vinden op culti-culti.nl, culti met de K van kieswijzer, met daar het complete audioarchief en zoekfuncties op verschillende rubrieken. Tot horens!
Culti-culti, culti-culti. Culti-culti, 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 culti-culti.